Ja, goedemorgen allemaal. Ik vind het fijn om inderdaad iets te delen van datgene wat ik zelf heb ontvangen. Om dat weer aan jullie door te geven. En zoals al gezegd is, zal het thema van deze dienst het tweede wonder van het kruis zijn. Of ik ben met Christus gekruisigd. Dat hebben we ook gelezen in Romeinen 6, vers 6. Dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. En daar wil ik dus wat over vertellen en wat over uitleggen. En de kern van de preek zou je eigenlijk kunnen samenvatten wat staat in Galaten 2, vers 20, waar staat: ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat zal eigenlijk de korte samenvatting zijn van de preek, wat het betekent om met Christus gekruisigd te zijn en dat ik niet meer leef, maar dat Christus in mij leeft. Ja, we leven in een tijd wat eigenlijk een hele bijzondere tijd is. We hebben heel veel geestelijk voedsel tot onze beschikking. Als we bijvoorbeeld een christelijk boekwinkel binnenlopen, dan hebben we heel veel christelijke boeken, bijbeluitleg boeken, dvd's tegenwoordig zelfs, cd's. En dan is het zo apart dat we toch in een tijd leven waarin tegelijkertijd ook heel veel afval van geloof is. Waar heel veel kerken leeglopen. En waar ook gelukkig nog heel veel wonderlijke dingen gebeuren, maar ook waar heel veel trieste dingen gebeuren, ook in ons land. En dan is het de vraag, hoe komt dat? Als we in een tijd leven waarin zoveel geestelijk voedsel is, waar zoveel te krijgen is, waar zoveel kerken zijn, zoveel gemeentes. En dan toch, aan de andere kant, die afval. En hoe komt het dat er ook in ons land zoveel christenen eigenlijk onder de maat leven. Dat zoveel christenen niet leven volgens Gods bedoeling. Geestelijk niet groeien. En hoe komt het dat heel veel christenen moeten zeggen, elke dag bijna weer: ja, ik zou eigenlijk meer dit, ik zou eigenlijk meer dat. En toch, op een of andere manier, komen ze er niet toe om geestelijk verder te komen. En persoonlijk dacht ik altijd van, er zal wel ergens op een gegeven moment een soort wondermiddel komen, of een soort tovermiddel. Of iemand zal op een gegeven moment op de televisie of in de krant het wondermiddel hebben tegen al die afval en al dat achteruitgaan in genade. Maar ik ben erachter gekomen dat wondermiddel, of dat die nieuwe hype, om het zomaar even te noemen, dat die nooit zal komen. En we zullen het moeten doen met het openbare woord van God. We zullen het moeten doen met datgene wat God al gegeven heeft aan ons. En wat hij al voor ons gedaan heeft aan het kruis. En waar we ook net zo van gezongen hebben. Met het volbrachte werk. Daar zullen we het mee moeten doen. En met de geest die ons gegeven is. Dus vanmorgen heb ik geen wondermiddel. Heb ik geen nieuwe uitvinding tegen al die al die vervelende dingen. Al die achteruitgang en dat afval. Maar ik heb wel het geopenbare woord van God. En ik ben ervan overtuigd datgene wat we vanmorgen zullen gaan delen. Of wat we zullen gaan horen. Dat toch als hij dat echt in je leven toelaat, dat het een wonder zal uitwerken in je leven. Wat het betekent om met hem gekruisigd te zijn. En voor mezelf, ik was jaren tot levend geloof gekomen, maar voor mezelf was die boodschap eigenlijk heel lang niet helder. Wat het betekende, het was gewoon nog niet open gegaan voor me. Alle dingen die in de Bijbel staan moeten voor je open gaan. Je geestelijke ogen moeten daarvoor geopend worden. En de boodschap die vanmorgen dan centraal staat, dat was voor mezelf ook niet helder. Maar ik heb het voorrecht gehad om vrienden te hebben, om kennissen te hebben, om sprekers te horen die dat voor mezelf hebben uitgelegd. En op langzamerhand heeft ook Gods geest dat aan mij duidelijk gemaakt. En ik hoop ook dat het vanmorgen ook bij u zal zijn, als dat nog niet het geval is. Maar het is heel belangrijk dat we daarom bidden dat onze ogen open gaan voor de rijkdom van Gods woord. De rijkdom van Gods genade. Paulus zegt dus: ik ben met Christus gekruisigd. Dat is heel apart. Heel vaak heeft Paulus het over: Christus is voor ons gekruisigd. Christus is voor ons aan het kruis gegaan. Christus is voor onze zonde aan het kruis gegaan. Dat is de boodschap die heel vaak ook in samenkomsten centraal staat. En dat is terecht, hè? Dat is de kern, denk ik, van het evangelie. Maar hier zegt Paulus in Galaten 2, vers 20: ik ben met Christus gekruisigd. Dat is wat anders, hè? Christus voor ons of ik met Christus gekruisigd. En ja, onlangs hebben we dat uitgebreid bedacht, hè, van dat Christus voor ons is gekruisigd. Met Pasen hebben we er uitgebreid bij stilgestaan, met Goede Vrijdag. En dat Jezus plaatsvervangend, dus in onze plaats, alle zonden als het ware als een spons in zich heeft getrokken, als een spons in zich heeft genomen. Alle strafdossiers, alle rechtszaken die eigenlijk tegen ons gericht waren, heeft hij op zich genomen, aan het kruis geslagen en ja, heeft daarmee afgerekend. En dat is geen enkele godsdienst in deze wereld die die heerlijke, die bevrijdende boodschap brengt. En dat Christus voor ons, dat God, de heilige God, mens werd en in onze plaats dat wilde doen. Maar nogmaals, hier staat wat anders. Ik ben met Christus gekruisigd. En er is een groot verschil tussen die twee dingen. Christus voor ons of ik met Christus. Er staat dus eigenlijk, ook in Romeinen 6 vers 6, wat we ook gehoord hebben. Mijn oude ik, hè, zoals ik vroeger was, voor mijn wedergeboorte, is samen met Christus aan het kruis geslagen. Is samen met Christus aan het kruis genageld. En dat wat met Jezus gebeurd is, dat is ook met ons gebeurd. Dus mijn oude ik, zoals ik vroeger was, dat is nu aan het kruis. En toen Jezus op het hout gelegd werd, werd ik, werd jij, werd u, werd op dat kruis gelegd. En werd er aangeslagen, mijn oude mens. En zoals je vroeger was voor de wedergeboorte. Het is jouw egoïsme, jouw ikgerichtheid, je leven voor jezelf, je hoogmoed, je verkeerde verlangens, alles wat voortkomt uit dat oude ik, dat eigen ik, dat ligt allemaal op dat kruis, dat is er aangehangen, dat is er aangespijkerd. En daar is, ja, daar is de doodsteek als het ware ingezet. En toen Jezus daar stierf, stierf u, je oude mens stierf daar ook. Maar het wonderlijke is dat het daar niet bij blijft. Want toen Jezus in het graf gelegd is, bent u ook met hem in het graf gelegd. Dat lees je in Efeze 2, dat alles wat met Jezus gebeurd is, is ook met u gebeurd. Toen Jezus opstond uit de dood, bent u met hem opgestaan. En toen Jezus naar de hemel gegaan is, bent u, die nieuwe, als het ware die nieuwe mens, is met hem meegegaan naar de hemel en triomfeert daar. Heerst daar over alles, ja, wat hier van deze aarde is. En je zou het eigenlijk kunnen uitleggen met met die bladwijzer die in deze Bijbel. Kijk, als ik deze bladwijzer hierin stop en ik leg hem hier neer, dan gaat die bladwijzer mee. Als stuur ik hem op naar China, dan gaat die bladwijzer mee. En ja, alles wat met die Bijbel gebeurt, gebeurt ook met die boeken leggen. En dat is eigenlijk ook een heel mooi beeld, vind ik, van wat er met de gelovigen gebeurd is. Die is in Christus geplant, zegt Romeinen 6. En alles wat er met Jezus gebeurd is, is ook met ons gebeurd. Als je tot wedergeboorte bent gekomen. En ja, dan vraag je je misschien af, waarom is dat nou zo belangrijk om dat helder te hebben? Dat alles wat er met hem gebeurd is, ook met mij gebeurd is. Nou, dat is echt een blijde boodschap. Een bevrijdende boodschap. En dan kan ik het beste verduidelijken, om het ook wat concreet te maken, wat ik daar nou heb morgen, als ik gewoon weer op mijn werk zit. Wat dat dan eigenlijk voor consequenties heeft, dat ik met hem gekruisigd ben, met hem ben opgestaan. Ik heb wel eens een voorbeeld gehoord van een zonderschoolklasje in India. Ergens in India was een zonderschoolklasje en die ging op een gegeven moment een toneelstukje opvoeren van de kruisiging van de Heer Jezus. Ook voor de ouders, als die langskwamen op een avond, gingen ze dat uitbeelden. En op een gegeven moment hadden ze de rollen verdeeld. Eén zou op het kruis hangen, die zou vastgebonden worden met touwen, een jongetje. En die zou de Heer Jezus dus naspelen. En een groepje kinderen wat voor het kruis stond, dat zou dus het volk zijn. En weer een ander groepje de Farizeeën en weer een groepje Maria. En helemaal vooraan stonden de soldaten. Dus iedereen had een rol gekregen. En op een gegeven moment was het die bewuste avond. En alle mensen die waren dus gekomen. De ouders en de vrienden enzovoorts. En de gordijnen waren nog dicht. En op een gegeven moment zou het dus het spannende moment zijn dat de gordijn open zou gaan. En er zou een van die soldaten, had de meester gezegd van dat klasje, zou een van die soldaten net doen of dat hij in het gezicht van de Heer Jezus zou spugen. Nou, dus nogmaals, dat moment breekt aan, de gordijnen gaan open en iedereen is natuurlijk gericht op wat daar gebeurt. En op een gegeven moment, dat jongetje, wat dus dat moest spugen, die spuugt echt midden in het gezicht. Met een echte, was niet de bedoeling, hij moest het nep doen, maar hij deed het echt midden in het gezicht van dat jongetje die Jezus moest naspelen. En het jongetje, dat zegt, wacht maar als ik straks van dat kruis afkom. Wacht maar, dan pak ik je terug. En dat is een geweldige les voor ons. Het is natuurlijk een grappig verhaal, maar er zit een geweldige les achter. Want hoe vaak zijn wij niet precies hetzelfde als dat jongetje? Wacht maar als ik van het kruis afkom. He, als er iets vanuit je oude mens, vanuit je oude ik, wat eigenlijk al dood is, wat aan het kruis hangt, komt er iets van verleiding of een zondige gedachte over een persoon, een jaloezie gedachte, had ik dat maar ook, of kon ik dit maar, of kon ik dat maar, wrokgevoelens, bitterheid, en dan denk je bij jezelf, wacht maar, als ik van het kruis afkom, he, als iemand iets tegen je zegt bijvoorbeeld, het wordt over je geroddeld, dan denk je, oh, ik ga hem terugpakken, ik ga terugroddelen. En dan ga je eigenlijk net als dat jongetje wat zegt, wacht maar als ik van het kruis af. Dan ga je net als dat jongetje van dat kruis af, waar je eigenlijk aan hoort te hangen. En waar je aan hangt, want je bent met hem aan het kruis geslagen. Maar dan ben je geneigd om weer ook net als hem eraf te gaan. Ja, vooral als je dan slecht geslapen hebt en je bent humeurig. Dan ben je zo geneigd om vanuit je oude mens te reageren, vanuit je oude natuur. In de gezinssituatie of in de gemeente of als iemand niet met je eens is op je werk, ben je zo geneigd om vanuit je oude mens te reageren, vanuit je oude natuur, vanuit je vlees, zoals we ook gelezen hebben in Galaten, dat vlees wat nog over is. Ik zal straks ook iets daar nog over uitleggen. Maar het is heel belangrijk dus dat we in die praktische dingen, in het dagelijkse leven waar je tegen zoveel dingen aanloopt, dat we dan deze waarheden ontdekken, dat we eigenlijk, we moeten aan het kruis blijven. En we moeten niet reageren vanuit het oude, maar aan het kruis blijven hangen. En straks zal ik dat nog wat meer praktisch maken. Maar Paulus, die legt dat heel duidelijk uit, ook in Romeinen 6, wat we gehoord hebben. Ik zal nog even een paar teksten daarvan lezen. En wat hij zegt het ook in vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij in de zonde blijven? Want de genade is toch zo groot? Alles genade. Ja, maar zullen wij dan, zeg maar, elke keer weer van dat kruis afgaan? Elke keer weer zondigen, opdat de genade toenemen? Nee, volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, je bent met hem aan het kruis geslagen, gestorven, hoe zullen we daarin nog leven? En vers 6, we weten immers dat onze oude mens meegekruisigd is, opdat het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. Die spijker moet als het ware door dat eigen ik, die kracht moet ontnomen worden. Zodat we niet langer slaven van de zonde zijn. En dat geldt niet alleen voor ongelovigen, maar geldt ook voor gelovigen. Die kunnen toch weer op een of andere manier slaaf worden. Maar je bent er rechtens vrij van de zonde. Het is niet nodig, we hoeven niet te zondigen als je tot geloof gekomen bent. En die kracht is ontroofd. En vers 11, zo moet het dan ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God. En daar staat, je kan er allerlei vertalingen, misschien hebben jullie ook een andere vertaling. Dat is heel interessant om dat wel eens te bekijken, hoe dat in andere vertalingen staat. Maar eigenlijk staat er in Romeinen 6, je bent voor eens en voor altijd met de oude mens is voor eens en voor altijd gekruist, gestorven. En je moet jezelf rekenen. Dus morgen, overmorgen, al de dagen van ons leven moeten we rekenen dat we samen met hem gekruisigd zijn. En dit is echt een bevrijdende boodschap. Dat kan een revolutie in je leven worden. Maar het is vooral voor diegenen die zo vaak tegen zichzelf aanlopen, is het bevrijdend. Tegen degenen die zoveel last hebben van al die dingen die nog voortkomen uit dat oude. En als je door de familielid, door je ouders, door je vriend, vriendin, er worden er vervelende opmerkingen over je gemaakt. Je verlangt naar iets wat slecht is en je weet dat het niet goed is. dan is dit het bevrijdende boodschap. Om dan niet te leven volgens dat oude, maar om te leven vanuit het nieuwe, zoals God het ziet. En dan ja, te reageren vanuit je nieuwe identiteit. En dat de geïrriteerdheid, de boosheid, de prikkelbaarheid, het terug willen pakken, dat je dat als het ware aan het kruis legt, aan het kruis laat hangen. Ja, en stel je dan voor dat je zegt, nou, dat zie ik niet zitten. Of ik vind dat moeilijk. Hè? Dat vlees en dat geest, dat botst zo vaak tegen elkaar. Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Nou, dan is het zo belangrijk om deze woorden als het ware met je mee te nemen. Ja, zo moet u uzelf zien, zegt een andere vertaling, de NBV-vertaling. Zo moet je jezelf zien. Dood voor de zonde, maar levend voor Christus. En als je dat doet, als je jezelf als het ware aan het kruis ziet hangen en denkt van, dat was vroeger, zo deed ik vroeger. Toen ging ik reageren vanuit mijn oude natuur. Maar nu doe ik dat niet meer. Als je dat doet, dan zal de macht breken. Dus ook met verkeerde verlangens. En er zijn zoveel mensen die ook worstelen met pornografie en al die dingen die daarbij horen. Als je dan jezelf denkt van, nee, dat was vroeger. Dat deed ik vroeger. Toen liet ik me gelijk weer meeslepen. Liet ik me gelijk weer meevoeren. Maar nu is er een spijker doorheen gegaan. Ik doe het niet meer. Ik leef vanuit het nieuwe natuur. Dus het is heel belangrijk dat we dat onthouden. Dat we niet hoeven te zondigen. Want God is bij machten, staat er in 2 Korinthe 9. Om alle genade in ons overvloedig te schenken. Opdat u in alle opzichten, ten alle tijden, van alles genoegzaam te voorzien. En alle goed werk overvloedig mocht zijn. Er staat 8 keer een. Ja, 8 keer iets dat het meer dan 100% is. Overvloedig. Dus God is bij machten. Laten we dat alsjeblieft vasthouden. Dat God machtig is om ons overwinnend te doen leven. Overwinnend over zonde. Dat wil niet zeggen dat je geen oude natuur meer hebt. Dat je geen vlees, geen moeilijke strijd weer hebt. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat God bij machten is om ons door de geest te laten leven. Zodat we niet elke keer mee hoeven gesleept te worden. En misschien zeg je wel, nou, dat vind ik erg hoog gegrepen. Ik heb nog zoveel last van al die dingen die voortkomen uit hoe ik vroeger was. Nou, dan mag deze boodschap een bevrijdende boodschap zijn. En dan zou ik graag willen dat je dat meeneemt naar huis. En dat je erover nadenkt, biddend. En vraagt om Gods geest dat hij dit duidelijk maakt, wat hier nou precies staat. Ja, om nog even kort duidelijk met een voorbeeld ook uit te leggen hoe dat nou precies zit. Want er zijn heel veel mensen die zeggen dan gelijk, ja, maar we blijven toch nog struikelen in de zonde tot onze dood toe. Hoe zit dat dan? En hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, ik vind het zelf altijd een heel mooi voorbeeld om dat te vergelijken met 2 nationaliteiten. En stel je nou voor dat je een Marokkaanse jongen hebt die Nederlander wil worden. He, die wil bijvoorbeeld zich helemaal uit laten schrijven in Marokko en die wil gewoon de Nederlandse nationaliteit krijgen. En dan krijgt hij een nieuw paspoort, een nieuwe identiteit. Volgens mij is het in ons land mogelijk om allebei te hebben, maar stel je voor dat het even niet kan. Dat je maar 1 identiteit kan hebben. En dus die Marokkaan die wordt Nederlander en die moet leren leven volgens zijn nieuwe identiteit, zijn nieuwe regels, nieuwe wetten die in ons land zijn. En dan wordt zijn Marokkaanse nationaliteit dus afgenomen. Het probleem is, als hij in Nederland komt, dan moet hij inburgeren. Dan moet hij zich helemaal aan gaan passen. En in zijn botten is hij nog Marokkaan. Dat is hij zo gewend om als Marokkaan te leven. Te eten, de gewoontes en alle dingen die erbij horen. Nou, en dus het mooie van het christelijk geloof is dat als je tot wedergeboorte komt, als je opnieuw geboren wordt, dan ziet God je aan met 1 identiteit. En dat oude, nogmaals, dat is aan het kruis. God ziet je dus als een nieuw mens. En ja, het probleem is wel dat er nog in onze botten, zoals we gewend zijn, dat zit dat nou helemaal nog in. En we hebben jarenlang zijn we gewend om zo te leven. Maar het is heel belangrijk dat je dus ziet dat God ons ziet als een nieuw mens. En dat oude, nogmaals, dat ligt in het graf, dat is aan het kruis, aan het nieuwe mens. Maar het probleem is, en dat noemt de Bijbel het vlees, of de oude natuur, dat we nog zo gewend zijn volgens dat oude te leven. He, die oude reacties, die oude houding die je had naar mensen toe, die oude instelling waar je mee leefde. Nou, en de grote doel ook van onze tegenstander, de duivel, is om ons weer volgens dat oude patroon te laten leven. Maar daarom is het zo belangrijk om ons te richten op de feiten die God in zijn woord tegen ons zegt, hoe God ons ziet. En om ons daar ook op te richten. En de vraag is, in hoeverre dat bij uw leven al zijn werking heeft gedaan, dat kruis, dat gekruisigde leven. Dat dus dat we aan het kruis hangen met dat oude, dat het aan het kruis hangen. In hoeverre doet dat zijn werk in uw leven? In hoeverre is dat eigen ik van u aan het kruis gegaan? In hoeverre is er een spijker gegaan door uw tong? En de tong is een heel klein lichaamsdeel, maar waar ontzettend veel ook in christelijke wereld mee gezondigd wordt. In hoeverre is daar ook die spijker doorheen gegaan? In hoeverre leeft u overwinnend ook over hartstochten, over jaloezie, over al die dingen die Galaten 5 ook zegt, hè, die vruchten van het vlees. En eigenlijk is het christelijke leven heel eenvoudig. We maken er soms hele ingewikkelde dingen van, maar het is eigenlijk om te leven zoals God ons ziet. Hè, om onze oude mens sterven aan onszelf en opstaan in een nieuw leven. Dat is eigenlijk het christelijke leven. Het sterven van onze eigen oude ik. En dat is pijnlijk, dat weet ik. En dat is soms heel pijnlijk. Maar om ook op te staan in een nieuw leven. Om in een te groeien in de genade, in de kracht van Jezus' opstanding. En nou is het zo dat een wet is in Gods Koninkrijk dat bij elkaar hoort, die twee. Dat kruisiging van ons eigen ik, het opstaan in het nieuwe leven. En heel veel christenen die willen alleen dat laatste. Die willen wel groeien in de genade, die willen groeien in het geloof. En die willen opstaan in dat nieuwe leven, maar dat oude, om dat te kruisigen, dat is niet zo populair, helaas. En dat is, tenminste in onze westerse wereld niet. Hè? Mensen in de vervolgde christenen, die weten gewoon dat het erbij hoort. Die weten gewoon dat ze zelf ook aan het kruis moeten. Dat onze eigen ik dagelijks gekruisigd moet worden. Maar wij in onze westerse wereld, die houden alleen van dat laatste, van dat opstaan. Maar het is wel iets wat erbij hoort. Het is een Siamese tweeling. Je kan het niet los van elkaar zien. Dus dat dat opstaan in een nieuw leven, dat de weg van het kruis, dat is eigenlijk de weg van kracht, dus de weg van opstanding. Dus dat kruisiging van onszelf en opstaan met hem. En wat Paulus zegt, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Ja, stel je voor dat je zegt van dat doe ik niet. Hè? Stel dat er christenen zijn die zeggen, die willen wel alleen B, die willen alleen dat opstaan in een nieuw leven. Nou, dan kom je terecht, vroeg of laat, in Romeinen 7. Misschien kennen jullie dat hoofdstuk ook. Moet je eens kijken in vers 15. Moet je even goed lezen. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Wat ik doe, wat ik wens, wat ik. Mij. Alles gaat om zijn ik. Dan zie je ook dat erboven, staat op mijn pericoop, strijd tegen de zonde. Als je dus niet dat ik kruisig, dan kom je terecht in Romeinen 7, waar het allemaal gaat om ik en om mij. En dan zegt hij aan het eind, ik ellendig mens. Ja, dan kom je inderdaad in een conflict terecht. Conflict tussen vlees en geest. Dat is een geweldige strijd, kan dat zijn. Maar dat komt omdat die persoon, die leeft dus volgens dat eigen ik. Die gaat weer leven volgens hoe hij denkt en hij wil en hij, zijn wetten en zijn wil en zijn verlangens. En dan kom je dus terecht bij dat ik ellendig mens. Wie verlost mij? En ik zeg niet dat het eenmaal gepasseerd station is, maar dat kan ook iedere keer weer in je leven terugkomen. Maar het is heel belangrijk dat we dan ook Romeinen 8 nalezen. Of Romeinen 7 vers 25, want eigenlijk zegt hij daar in Romeinen 7 vers 24, ik ellendig mens. Maar in 25 geeft hij ook weer de oplossing, Gode zij dank, door Jezus Christus, onze Heer. Om weer vanuit hem te leven. Dus dat als je dat niet doet, als je dat eigen ik niet kruisigt, dan kom je in conflicten terecht. Een conflict tussen vlees en geest in je binnenste. En dan ga je continu weer mee met het oude. En ik denk dat je daar zelf ook wel van, dat je dat zelf ook ontdekt hebt in je leven. Hè? Dat een verschrikkelijk zwaar leven is. Dat je echt zegt, ik ellendig mens. Als je weer mee laat voeren, weer van dat kruis afgaat. Dat je dan aan het eind weer denkt van, ik ellendig mens. Maar dan toch weer, daarna te zeggen, ik dank God door Jezus Christus. Om je zonde te belijden en weer op te staan in dat nieuwe leven zoals God ons ziet. Ja. Maar nogmaals over dat, ja, dat gekruisigde leven, dat eigenlijk dat eigen ik doden, dat is niet iets wat je op een gegeven moment onder de knie hebt en wat dan op een gegeven moment over is. En wat daarna, zeg maar, afgerond is, een gepasseerd station. Dat gaat door tot het einde van ons leven, want God wil ons maken, ja, naar zijn beeld, naar Jezus' beeld. En God wil telkens weer dingen in ons leven aanwijzen die, ja, waarvan hij zegt dat, dat wil ik ook graag weg hebben. Dat wil ik ook graag, dat je dat ook kruisigt. En ik denk dat jullie dat voorbeeld misschien wel eens gehoord hebben van die beeldhouwer. Die een groot blok graniet in zijn tuin had gezet en er kwam zijn buurman voorbij. En die zei, wat ga je doen? Ja, ik ga hier een paard van maken. Nou, zegt die buurman, dat wordt pittig. Dat is lastig om daar ooit een paard uit te krijgen. Nee, zegt hij, dat is heel makkelijk. Ik hak gewoon alles weg wat geen paard is. En dat is eigenlijk, ja, datgene wat God in ons leven doet. Hij is bezig in ons om ons alles weg te hakken wat geen Jezus is. Wat niet naar het beeld van Jezus is. Want hij wil ons maken, zoals de Bijbel ook zegt, gelijkvormig naar zijn beeld. He, dus dat je op hem gaat lijken. En nogmaals, dat is een pijnlijk proces. He, als ook je geïrriteerdheid, je ongeduld, je overgevoeligheid, als je het in een middelpunt staat, je jaloezie, als dat allemaal weggehaakt moet worden. Dat is pijnlijk. Als je daar, ja, dat voelt ook echt aan als dat het weggekapt moet worden. Maar het is wel nodig om ons gelijkvormig te maken naar zijn beeld. En ja, in het begin van het christelijke leven, dan is het vaak dat hij dingen wegkapt wat heel duidelijk is, hè, wat absoluut niet kan. En dat zijn hele overduidelijke zonden, maar later gaat hij ook fijnere dingen. Dat zie je ook met een beeldhouwer. In het begin is het grote stukken en later gaat hij het verfijnen. En dat zal ook in ons leven. Dat proces is nodig. Niet om ons daarmee, ja, als dat ellendige mens te maken, maar om ons gelijkvormig te maken naar zijn beeld. He, om ons op hem te doen lijken. En straks als we voor God staan, dan zal die Jezus laten zien. Zal de Vader Jezus laten zien. En dan zegt hij, kijk, dit heb ik van je willen maken. Dit is het beeld wat ik in mijn gedachten had voor jou. Nou, en dan lijk je daarop. He, ben je al gelijkvormig geworden naar dat beeld. Nou, dat is eigenlijk geestelijke groei. Dat is groeien in genade, groeien in kennis. En daarvoor moeten we openstaan. Daarvoor moeten we Gods, ja, genade laten toelaten om dat in ons te doen. En nogmaals, dat is geen fijn proces, dat kruisigen. Maar het is wel nodig om op te staan en om te leven in een nieuw leven. En dat wil ik eigenlijk ook samenvatten met wat er staat in Johannes 12, vers 24. En daarmee wil ik sluiten. Johannes 12, vers 24 staat, ja, wat eigenlijk vooral betrekking heeft op Jezus. Hoe Jezus moest sterven, maar nogmaals, we weten dat alles wat er met hem gebeurd is, ook met ons zal gebeuren. Johannes 12, vers 24 staat, voorwaar, ik zeg u, indien het graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het zij op zichzelf. Maar als ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. En dat is wat God wil doen in ons, in jouw leven. En in de gemeente, ja, waar we ook zijn, als we vakantiegast zijn, maar dat is wat God wil doen. Hij wil ons laten sterven, onze oude ik, het oude. En zo alleen kunnen we vrucht dragen. En dan zal we veel vrucht dragen waar de Vader door verheerlijkt wordt. Amen. Goed, zullen we nog met elkaar kort bidden? Ja, Heer, ik wil zo deze preek en alles wat we gezegd hebben bij u neerleggen. En ja, ik wil bidden dat u dat, het woord wat gezaaid is, het woord wat gebracht is, dat het als een zaad in ons zal vallen en dat het vrucht mag dragen. Heren, en dat is, ja, zo belangrijk, dat we vrucht dragen voor u. Dat we gelijkvormig worden naar het beeld van u. Heren, dat heeft deze wereld nodig, om mensen, ja, te hebben, christenen die op Jezus lijken. Die in alles op Jezus lijken, in hun reacties, in hun houding, in hun instelling, in hun hele leven, dat we op Jezus lijken. En dat we alles wat we doen, afvragen, wat zou Jezus doen? En heren, we weten, we hebben het gehoord, dat het soms ook een heel pijnlijk proces kan zijn om ons zo te maken. Dat de dingen uit ons leven weg moeten. En heren, ik wil bidden vanmorgen voor diegenen onder ons die tijdens de preek iets gehoord hebben, waar ze van weten dat het weg moet uit hun leven, wat weggekapt moet worden. Heer, ik wil bidden dat u dat door de kracht van uw Heilige Geest zult doen. Dat we overwinnend mogen leven over die zonde of over dat patroon in ons leven. En Heer, dat we het vanmorgen heel duidelijk voor ogen zullen hebben, zodat we het in ons leven kunnen kruisigen. Omdat uw genade er doorheen kan stromen. En Heer, ik wil ook bidden voor degene onder ons vanmorgen die ingeslapen zijn, ingezonken zijn, in slaap gesukkeld zijn. En die niet verder komen in hun geestelijk leven, die blijven steken. En die niet groeien in de genade, Heer. Ik wil bidden dat u door uw Heilige Geest ook een wonder zult doen. En dat ze weer opnieuw een start maken met u. Vanmorgen misschien wel. En Heer, ik wil u ook bidden dat u uw kinderen die onder ons zijn, die openstaan voor het proces van kruisiging van hun eigen ik. Dat Jezus in hen nog groter zal worden en nog meer zal leven. En dat alles wat nog niet is naar uw wil, dat u dat aan zult wijzen door uw geest. Zodat ze gelijkvormig worden naar uw beeld. Heer, ik wil u ook danken dat we met zo'n grote groep hier zijn. En dat we vakantiegasten in ons midden mogen hebben. Heer, wilt u ook hen zegenen op de plaats waar u hen gesteld hebt. Dat ze mogen bloeien op de plaats waar u hen geplant hebt. Heer, ik wil bidden voor deze gemeente. Heer, wilt u ze ook telkens weer bemoedigen met wonderlijke dingen, met de aanwezigheid van u in de diensten. Heer, ik wil u ook bidden om genade en om kracht voor deze week. Heer, en dat de boodschap van vandaag mee zal gaan en dat de spoor zal trekken in ons leven. Heer, ik bid dat in de machtige naam van Jezus. Amen.